Ik heb vorige week wat gedeeld over het jaarthema, waar we dit jaar als gemeente mee bezig zijn. Of jaarfocus noem ik het liever. En ik heb heel bewust aan het begin van de dienst gezegd van ik ga niet te snel zeggen. En ik wil jullie eerst een acroniem, heet dat toch? Nou ben ik het woord wel weer kwijt. Op Nivea in elk geval leren niet invullen voor een ander. En die had ik trouwens ook getwitterd van, want iemand die vroeg me direct daarna van ja, maar ik gebruik liever DAF. Dus hoe kunnen we dan DAF doen, nou, dingen over hebben voor elkaar, dat is ook een hele goeie. Toen kwam er nog weer iemand die zei van weet je ook wat op Zwitserland? Nou, daar ben ik al de hele week mee bezig, maar ik heb nog niks op Zwitserland. Ik heb al wat, het is hem net niet. Maar goed, we hadden het gehad over niet invullen voor anderen. En dat bedoel ik ook met Nivea van ook naar God toe. Soms kunnen wij heel gemakkelijk, ook daarom stel ik die vraag vanmorgen met aanbidding. Je kunt heel gemakkelijk dingen te snel invullen, waardoor je net eventjes de kans mist om goed na te denken wat je doet, waarom je doet, hoe je doet enzovoort. Nou, zo is het ook als dit zinnetje, die ik voor dit jaar gelanceerd had, kunnen wij heel gemakkelijk het invullen, met name misschien wel voor God. En het zinnetje was, minder doen om meer te bereiken. Maar het is goed om daarmee met God op te gaan trekken, met hem in gesprek te gaan. Oké, hoe wilt u dat ik dat invul? Want wij kunnen dat heel gemakkelijk, en dat zag ik afgelopen week ook al een aantal keren gebeuren. Ik kreeg zelfs maandag gelijk al een tweet. Nou, ik ben vandaag begonnen met wat je zegt gisteren gedaan hebt. Minder doen, dus ik hoop dat ik vandaag meer ga bereiken. Nou, dat is ook leuk, en dat zou zo heel effectief kunnen zijn. Maar hoe, stel je voor dat God dat tegen jou zegt, jij komt bij Jezus, zoals we vanmorgen dat ook eigenlijk zeggen, je komt bij Jezus, hoe reageer je dan op hem? En je komt bij Jezus en hij zegt van joh, ik wil dat je nu eens wat minder gaat doen, zodat je uiteindelijk wat meer gaat bereiken. Zou je dan gelijk, oké, nou bedankt Jezus, je gaat weg en je gaat het dan gelijk invullen? Of kun je er ook met hem in gesprek gaan van, hé, wat zegt u daarmee? Nou, en dat zinnetje had ik ook gekoppeld met de tekst voor dit jaar, Romeinen 14 vers 17. In Romeinen 14 vers 17 staat dat het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken, maar uit gerechtigheid, vrede en vreugde door de Heilige Geest. Nou, gerechtigheid en de studie van gerechtigheid heeft alles te maken met openbaring van Jezus zijn gerechtigheid, zijn genade, waar Piet het net ook over had, die rechtszaak die hij voor ons heeft overgenomen. En dat we daarvan uit bevrijd zijn, bevrijd als kind van de Allerhoogste, dat is het fundament. Dus het Koninkrijk van God heeft alles te maken met leven vanuit zijn gerechtigheid. En als je leeft vanuit zijn gerechtigheid, is ook daarvan het gevolg vreugde en vrede. Of vrede en vreugde, ik draai ze altijd om. Maar vrede spreekt over je omstandigheden. En vreugde spreekt over je gevoel in die omstandigheden. En als jij echt gaat begrijpen wat zijn gerechtigheid voor jou betekent, dan heeft dat direct invloed op jouw omstandigheden en op jouw gevoel, op jouw emoties. Maar daarom is het belangrijk dat we daar openbaring over krijgen. Vanmorgen als we zo'n lied zingen, open the eyes of my heart, Lord. Dat is nog steeds in mijn geest elke dag mijn gebed. Ik voel naar God van, man, u heeft me misschien nog maar 0,1% geopenbaard van wie u werkelijk bent. En ik denk dat ik dan al heel wat weet. Maar God, die is zo groot. En open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Open de ogen van mijn hart, zodat ik u echt mag gaan zien. Dat ik echt mag gaan begrijpen wat het inhoudt om door Jezus Christus gerechtvaardigd te zijn. Dus minder doen om meer te bereiken. En het koninkrijk van God wordt zichtbaar door gerechtigheid, vrede en vreugde. Nou, waar ik vanmorgen met jullie naar wil kijken, is hoe pas je die twee dingen nou toe op gebed. En misschien zelfs ook wel op aanbidding. Aanbidding en gebed lijkt heel veel op elkaar. En ik weet niet of u dat ook een beetje hebt, maar heel veel van de gebedscursussen en trainingen enzovoort die ik door de jaren heen heb gehad, die hebben heel veel te maken met hoe jij moet bidden. En soms hoor je zelfs wel sprekers van, nou ja, je bidt altijd zo, maar je moet, kunt het beter zo doen. Of je moet niet zeggen van, hier wilt u. En allerlei onderwijs over hoe wij moeten bidden. Ben ik de enige? Ja, gelukkig. Nou, en het gevaar daarbij was ook dat op een gegeven moment ik dacht van, oké, ja, je bidden wordt zelfs een kramp. En een van de dingen die ik namelijk ook heb gezien, sommige mensen die snapten het onderwijs en pakten het. En dat werden echt goede, je zou bijna noemen, professionele bidders. Als je die mensen hoort bidden, dacht je echt van, hoe doen ze het? Waar halen ze die woorden vandaan? En die klemtoon op de woorden en de passie en precies getimed en... Ik kon het dan wel, en nog steeds kan ik dat wel eens hebben, dan zit je in de bidstond en dan wordt er gebeden. En dan denk jij nou over het gebed wat jij zo wil bidden. En dan bidt iemand net ietsje langer door. Dus dan ben jij net jouw gedachtegang binnen jouw gebed, ben jij net weer kwijt. En dan is het moment van stilte en dan wil jij gaan bidden en dan weet je niet meer wat je nog maar wilde bidden. En dan komt het er net niet zo mooi uit als het in je hoofd er wel in zat. Of ben ik de enige? He, gelukkig. En, minder doen om meer te bereiken. Hm? Goed om over na te denken, ook rondom bidden. Want soms kan bidden dus iets worden waar je bijna professioneel bidden voor moet zijn. Maar de keerzijde was ook, je had dus de mensen die het echt konden. En die werden dan in je ogen onbewust de professionele bidders. Maar wat mij ook opviel, is dat er aan de andere kant een andere reactie was. Ik zeg maar niks. Ik ga maar niet bidden. Want mijn bidje is niet zo mooi als zijn of haar bidje. Als het er bij mij uitkomt, dan komt het er een beetje... Dus ik bid maar niet. Ik bid wel gewoon in stilte. Ik word een in stilte bidder. Heel geestelijk. Dat is zo'n diep gebed dat je hem niet ziet aan de buitenkant. Twee reacties. En wat ik me daarbij dan afvraag, van Heer, is dit leven zoals u het bedoeld heeft? Is dit bidden zoals u het bedoeld heeft? Is dit de gemeente zoals u het bedoeld heeft? Is dit zoals u wilt dat wij ook als gemeente gebed hanteren in de gemeente? Een aantal mensen die dat heel goed kunnen en een aantal mensen die het wel zouden willen. En ze weten ook dat ze het zouden moeten, maar ze kunnen het niet zo goed. Of ze denken dat ze het net fouten of ze hebben net het fouten gezegd, waardoor ze het maar minder zijn gaan doen. Of in elk geval niet publiek. Dus daarom wil ik vanmorgen met u kijken van hoe helpt Jezus ons in ons bidden? En een aantal gedachten daarover wil ik met jullie delen. En eigenlijk koppel ik het heel erg leuk met bidden in Jezus' naam. En dat is dan ook niet opnieuw een formule wat er gebeurt als je zegt in Jezus' naam. Maar het is wel goed om erover na te denken. Wat gebeurt er eigenlijk als ik een gebed bid? En ik zeg dan bij wijze van spreken of letterlijk aan het einde van mijn gebed. In Jezus' naam, amen. Wat gebeurt er als ik het in Jezus' naam plaats? Want in de Bijbel wordt veel gesproken over in iemands naam iets doen. En als je er gewoon goed over nadenkt, betekent dat dat datgene wat jij doet en je verbindt dat met iemands naam, dan wordt dat iets wat die ander voor jou doet. Dus als je dan bidt in Jezus' naam, dan komt jouw gebed bij wijze van spreken in hem. En wat gebeurt er dan als dat gebed of jouw aanbidding in Christus komt? Wat gebeurt er dan met dat gebed en de efficiëntie of het effect ervan in de hemelse gewesten? Dus daarom moeten we eerst even naar Jezus kijken. Op heel veel gebieden komt dit wat terug. Romeinen 8 vers 34, ik kan niet overal te diep op ingaan, maar we weten in elk geval dat wij een priester hebben die voor ons pleit. Hier wordt gesproken over wie zal hem veroordelen. Jezus Christus die gestorven is, meer nog die is opgewekt, aan de rechterhand van God zit, die pleit voor ons. En dat woordje pleit, ik zal u het Grieks besparen, want zelfs als ik het hier op het scherm zie, dan is het een beetje lastig om uit te spreken. Maar betekent voorbeden doen voor ons, bidden met ons. Waar ik het vanmorgen met u over heb, Jezus bidt niet alleen voor ons, maar Jezus bidt met ons. Elk gebed die jij bidt, elke aanbidding die jij uit, daar als jij verbonden bent met Christus, in Christus ben je een nieuwe schepping, in zijn gerechtigheid. Dus minder doen om meer te bereiken, dingen doen vanuit hem. Elk gebed die je bidt, hoe mooi die ook is of hoe slecht die ook is, als je die brengt in Christus, dan gebeurt er wat. Hij pleit voor ons. Hij bidt met ons. Hebreeën 8 vers 1 en 2. En dat is eigenlijk heel prachtig wat Paulus daar midden in de... Waarschijnlijk Paulus, de schrijver van Hebreeën. Midden in zijn betoog zegt hij van dit is de kern van mijn betoog. De kern van mijn betoog is dat wij een hoge priester hebben die in de hemel plaatsgenomen heeft aan de rechterzijde van de troon van Gods majesteit. En die de dienst vervult in het ware heiligdom. De tent die door de Heer en niet door mensenhanden is opgericht. Dus waar ik je eerst wakker voor wil maken, we hebben een priester, een hoge priester, Jezus Christus, die in een hemelse heiligdom zijn priesterdienst vervult. En dan gaan we ietsje terug in Hebreeën 7 vers 25. En als je dit allemaal verder wil bestuderen, schrijf de tekst op en lees de hele context maar eens na. Maar zo kan hij, dat is Jezus, ieder die door hem tot God komt, volkomen redden. Omdat hij voor altijd leeft, Jezus is dat, en ook zo voor hen, voor ons, continu kan pleiten, voor ons kan bidden, met ons kan bidden. Waar ik je wakker voor wil maken is, we hebben Jezus Christus, die niet alleen onze redder is en onze koning is, maar die ook onze hoge priester is. En die in de hemelse gewesten zijn priesterdienst vervult. En elke keer als we bij hem komen, dan via hem kan hij ons redden en kan hij wat wij doen vervolmaken. En straks maken we het allemaal wel wat praktisch. Hè? Dan wil ik eventjes met jullie naar een offer. Dat vond ik wel een hele grappige. En dit heeft voor mij een hele eye-opener gegeven met betrekking tot gebed. Uit zometeen in Leviticus hoofdstuk 1. In Leviticus hoofdstuk 1, er worden 3 brandoffers achter elkaar genoemd. En dan op een gegeven moment, we lezen het straks in vers 14, wordt er ook gesproken over de duif, waar we het net over hadden. En als je de duif brengt, en dan breng je een offer bij de priester. En laten we eens even lezen wat de priester daarmee doet. Leviticus hoofdstuk 1, vanaf vers 14. Wie een vogel als brandoffer aan de Heer aanbiedt, moet een tortelduif of een jonge duif nemen. En de priester, en onthoud eventjes wat ik net heb gezegd over Jezus, onze priester. De priester brengt dat offer dan naar het altaar. En dan knijpt hij, het is een beetje maf als je dit allemaal hier leest, maar goed. Hij moet het dier de kop afknijpen en die op het altaar verbranden. Het bloed laat hij uitlekken langs de zijkant van het altaar. Hij moet de krop met inhoud verwijderen en weggooien op de ashoop aan de oostkant van het altaar. Daarna scheurt hij de vleugels in zonder ze los te trekken en verbrandt hij de vogel op het houtvuur op het altaar. Zo is het geschikt als brandoffer, als geurige gave die de Heer behaagt. Nou, geurige gave die de Heer behaagt, op een gegeven moment zegt David in Psalm 141 vers 2, daar staat, laat mijn gebed voor u als reukwerk zijn. Dat is hetzelfde woordje. Dus jouw gebeden kunnen zijn voor God als reukwerk. En hier zien wij een brandoffer. En die brandoffers hebben ook heel veel betekenis over het offer van Jezus. En daar zitten een hele hoop parallellen in. Maar nu wil ik het even betrekken op gebed. Laat ons reukoffer, laat onze gebeden zijn als een goden welgevallig offer. Hier zie ik iemand die komt met zo'n duif. En vul voor die duif nu even jouw gebed in. En jij hebt jouw gebed, dat is jouw duif. En jij brengt jouw gebed naar de priester. En jij geeft jouw duif aan de priester. Wat doet de priester dan? Die pakt die duif en die haalt die kop eraf. En die haalt, zonder het allemaal te grafisch te maken, die haalt alle overbodigheden haalt hij er gewoon even uit. Hij laat wat naast het altaar, gooit hij dat bloed en hij gooit daar dat, hoe heet dat spul? Wat was het nou, wat er stond? Hoe? Krop. Wat is de krop? Dit stukje, hè? Nou ja, goed, rotzooi. Hij haalt de rotzooi eruit. En hij houdt over wat goed is en dat wat nodig is voor het offer, dat legt hij op het altaar. En dan wordt het samen een goden, de geur daarvan is een goden welgevallig offer. Zie jezelf in jouw bidden, zie je ze op die manier bidden. Hè, Lodewijk van Weerde die bidt toen ik op de bijbelschool zat. Toen was ik niet alleen op de bijbelschool om van Jezus te leren en van God te leren. Maar ik hoopte daar ook mijn levenspartner te vinden. En daarom noemden ze dat soms ook wel eens Bridal College. En ik was daar heel erg veel mee bezig. Zo intens zelfs dat je het letterlijk aan mijn cijfers kunt zien in welk semester ik er het meest mee bezig was. Maar goed, en vanaf het moment dat ik verkering kreeg met Petra en wij verloofd waren jongens, toen gingen mijn cijfers toch omhoog. Dus kun je heel goed verschil in zien. Alleen ik was dus ook voortdurend aan het bidden voor mijn vrouw, voor mijn partner. En ik deed dat ook heel veel je hebt dat verhaal van Gideon vliesjes uitleggen. Wie kent vliesjes uitleggen? Dus op een gegeven moment bad ik er als volgt van, heer, als ik haar straks tegenkom bij de trap, dan was er een meisje die ik dus leuk vond, dan is dat het meisje die voor mij is. Dus ik naar die trap lopen, nee, kwam ik haar niet tegen. Nou, hier dan maar een ander vliesje uitleggen van, heer, als het dan zus is, dan bedacht ik weer wat anders. En toen gebeurde dat weer wel. Toen dacht ik van, heer, is het nou zus? Of is het nou zo? En ik bad allerlei gebeden erover. Maar als ik nu kijk naar de vrouw die ik van God gekregen heb, en dat kan ik zeggen, nu zit er toch niet bij. Dan denk ik van, wauw, u wist precies wat ik nodig had. Maar als, en God heeft mijn gebeden perfect verhoord. Alleen de manier waarop ik ze bad en de manier waarop ik ze uitte en de manier waarop ik ermee omging, was absoluut niet perfect. Maar gelukkig heb ik al die gebeden in Jezus' naam gebeden. Dus zie het eventjes voor je, dat Jezus daar bij het altaar staat en het gebed van Lodewijk komt boven. En hij heeft hier allerlei dingen gebeden over de vrouw die hij wil hebben voor zijn leven. En Jezus denkt, oké, dat haal ik eruit. Nou, dat er ook maar uit. En Jezus kijkt een beetje naar, nou, dat weet ik ook allemaal niet. De vader die kijkt op afstand naar Jezus en die denkt van, waar ben je mee bezig Jezus? Oh, ik ben even wat dingen eruit aan het halen. En dan haalt hij eruit wat eruit gehaald moet worden. En dan legt hij het op een altaar en dan komt dat gebed en het ruikt fantastisch. En dan komt die geur, die komt bij de vader. En de vader zegt, wauw, Wat heeft Lodewijk goed gebeden voor zijn vrouw? Laten we maar snel zorgen dat hij Petra krijgt. Snap je hem? Of landt hij nog niet helemaal? Ik weet nog dat ik in onderwijs zat en dat je niet mocht bidden, de wilt u gebeden. Dat waren niet de hele geestelijke gebeden. Je moest niet bidden van, wilt u mij genezen? Maar je moest bidden, Heer, genees mij in Jezus naam. Want de Heer wil het toch wel. Nou, zo vergelijk ik dat altijd een beetje van, ja, ik wil mijn kind ook wat hagelslag geven als hij het hebben wil. Maar ik vind het wel netjes dat hij vraagt, pap, wil je me de hagelslag even geven? In plaats van dat mijn kinderen zeggen, pap, hagelslag. Nu. Daar zou ik het nog even over praten. Maar goed, dat is één kant van het verhaal. Maar de andere kant van het verhaal zit er een onbewust gevaar in. Dat je gaat geloven dat in de manier waarop jij het doet, de manier waarop jij het formuleert, de manier waarop jij het brengt, dat daarin het resultaat geborgd zit. En dat is een redenatie waar Jezus juist voortdurend van zei, dat is niet waarvoor ik aan het kruis ben gegaan. Dat zijn eigen werken. Dat is waarom Jezus zegt, jongens, je ziet al die prachtige fariseeërs enzovoort op de hoeken van de straat, prachtige gebeden bidden, maar dat doet de Vader helemaal niks. Want God ziet het hart aan. En hij kijkt naar jouw hartsverlangen. Daarom vind ik het zo belangrijk om in een gemeente als dit die vraag af en toe even te stellen. Hoe zou jij Jezus aanbidden als je nooit een voorbeeld had gehad? Waarom? Ik geloof in die passie en ik geloof in die uiting zoals we het hier doen. En vanavond gaan we ook heerlijk een worship night hebben om Jezus groot te maken. En van mij mag dat met muziek en met uitingen en dansen enzovoort. Maar waar het om gaat is dat wat je uit verbonden is met jouw binnenkant. Maar daar kijkt Jezus ook naar. En eigenlijk wat is die binnenkant? Is dat jij het in Christus doet. In Jezus naam. Dat je... Je kunt zo gemakkelijk, je zou hier aan de buitenkant de perfecte aanbidder kunnen zijn. Het ziet er allemaal goed uit, je doet je handen omhoog, je doet alles precies zoals het moet. Of je zou de perfecte bidder kunnen zijn. Jouw bidje, als jij in de bidstond komt. Ik weet niet meer, voor mij hebben we dat van de familie Dekker, van Gerrit en Annie. Die hebben dat ooit voor mij een keer geïntroduceerd van iemand die zei van, dat is een mooi bidje. En weet je nog? Dat is een heel mooi bidje. En vanaf dat moment zeggen wij dat thuis af en toe ook wel eens, oh, dat was een mooi bidje. Nou, en de mensen die de mooie bidjes doen... Dat klinkt allemaal heel fantastisch en daarvan ben je onder de indruk in de bidstond. En toch tegelijkertijd kan er vanuit de hemel, kan Jezus zitten te wachten op zijn duif, maar de duif is niet bij hem gebracht. Dus er wordt geprobeerd dat die duif zelf naar boven gebracht wordt, maar die rotzooi gaat mee. Bidden in Jezus naam. Aanbidden in Jezus naam. Minder doen... om meer te bereiken. Weet je dat deze openbaring mij heel veel ontspanning heeft gegeven over mijn gebed. En niet dat ik nu hele gekke gebeden ga bidden. Of dat ik denk van nou ja, Heer, Jezus, in Jezus naam, amen. Maak er maar wat van daarboven. Dat is niet waar ik het over heb. Alleen waar ik het wel over heb, is toch dat soms dat denken van eigen gerechtigheid, de eigen formules, de eigen dingen, waardoor er iets binnenkomt, waardoor de ene mensen nog meer en nog mooier en nog beter en nog vromer gaan bidden, en de andere mensen nog minder gaan bidden. Of waardoor aan de ene kant de mensen nog mooier, nog vromer, nog prachtiger gaan aanbidden, en andere mensen nog minder gaan aanbidden. Tussen je oren zit er soms toch nog steeds veroordeling. Die doet het goed en die doet het niet goed. Die manier is de juiste manier van aanbidden en dat is niet de juiste manier van aanbidden. Dat is de juiste stijl, dat is niet de juiste stijl. Dat is de juiste formule, dat is niet de juiste formule. Oh, Jezus is aan het kruis gegaan om jou en mij te bevrijden van al die poehai en extra's en verwachtingen die we allemaal op onszelf leggen. Als ik kijk naar al mijn gebeden, en als ik dan straks in de hemel kom en de Vader laat mij zijn boek van mijn gebeden zien en ik lees, denk ik, heb ik dat gebeden? Wauw, wat een prachtige gebeden. En ik heb een gebedsleven waarin ik echt vol passie met God praat. En ik uit mijn hart volkomen. Mijn frustraties, alles komt eruit. Ook omdat ik me juist veilig weet bij Hem. Maar... Hoe God mij heeft gezegend in mijn leven, is denk ik meer een vrucht van zijn genade en hoe Jezus al die rotzooi eruit heeft gehaald, dan een vrucht van mijn fantastische gebeden. Hoe goed ik dat allemaal doe. Het enige wat ik wel doe, ik bid. Het enige wat ik wel doe, is ik aanbid. Want dat is waar de Bijbel ons toe oproept. En daarom vind ik het zo belangrijk om hier eens een keer over te praten deze ochtend. Omdat ik soms het idee heb dat door een opstapeling van misschien allemaal goed bedoeld onderwijs en principes en leringen en meningen over hoe je nou wel of niet mag bidden. Dat sommigen, en misschien zijn het er maar een paar, er maar mee opgehouden zijn. Omdat jij het niet zo mooi en zo goed kan zoals die anderen het wel kunnen. Ik geloof dat bidden in Jezus' naam ervoor zorgt dat Jezus zich eraan verbindt. En dat hij er een fantastisch gebed van maakt. Dus het enige wat je moet gaan doen, dan is het toch iets van, kijk, ik heb het over minder doen om meer te bereiken. Dus ik zeg niet niks doen om alles te bereiken. Dat is niet de slogan. Maar wat minder doen om meer te bereiken. Ik zeg niet dat we moeten stoppen te bidden. Maar we moeten juist beginnen te bidden op deze manier. Gewoon. Jouw gebed, jouw klank, jouw kleur, jouw gevoel. En misschien is jouw gebed een gebed die er uiteindelijk gewoon helemaal falikant naast zit. Nou, jij wil bidden voor een baan. Heer Jezus, ik heb een nieuwe baan nodig. Maar ik heb net onderwijs gehoord over, er was een hele goede spreker en die had het over dat u mij voorspoed wil geven. Dus ik denk dat ik mag bidden voor voorspoed. Alleen, ik heb net die week erop ook weer iemand anders horen zeggen. Die zei van, dat voorspoed evangelie is helemaal geen goed evangelie. Dus daar kan ik helemaal niks mee. Dus ja, ik weet niet of ik nou wel of niet voor een baan mag bidden. Of is het wel goed of is het niet goed. Maar hoe moet ik nou bidden? Moet ik nou bidden in Jezus' naam? Maar nee, of om u wil, wilt u mij een nieuwe baan geven? Ja, wilt u het wel? Wilt u? Ik weet het niet. Maar Heer, ik heb een nieuwe baan nodig. In Jezus' naam, amen. En dat gebed komt bij Jezus. En Jezus kijkt naar dat gebed en opnieuw, hij haalt alles eruit. Al die rotzooi. En dan brengt hij het bij de Vader. En het wordt een Gode welgevallig reukwerk. Jezus bidt met jou mee. Hij is jouw hoge priester. Hij helpt jou bij alles. In Christus ben jij een nieuwe schepping. In Christus ben je meer dan overwinnaar. In Christus vermag ik alle dingen. In Christus, in Christus, in Christus. Soms denk ik wel eens voor mezelf, man, ik blijf zeggen dat het allemaal om Jezus draait. En worden we daar niet zat van met elkaar. En tegelijkertijd, des te meer ik de Bijbel bestudeer, des te meer ik besef dat dat zo is. In Christus. Bij u wil ik komen, bij u wil ik zijn. En elke keer als we eruit stappen, wat we ook doen, dan wordt het eigen gerechtigheid. Daarom heb ik in de laatste preek ook zoveel ook over eigen gerechtigheid gesproken. Het gevaar van dingen uit eigen kracht doen. Wat is jouw gebed? Wat is jouw aanbidding? Ik heb het idee dat er hier mensen zijn die gebeden hebben, die ze nog niet gebeden hebben. Snap je? Die moet ik even goed zeggen, want die kun je op heel veel manieren interpreteren. Er zijn hier mensen die gebeden hebben zonder gebeden te hebben, omdat ze niet meer durfden te bidden, omdat ze bang waren dat hun gebed niet meer goed was. Dus die zitten nog vast in je hart. Je houdt je duif bij je, want je denkt, jouw duif voldoet niet. Jouw offer is niet genoeg. Het grappige trouwens is, er waren meerdere brandoffers, en dat offer van de duif was juist voor de mensen die het minste geld hadden. Ja. Dus die het minste te bieden hadden. En daarvan gaan al die rotzooi eruit. God, maak daar iets moois van. Houd je gebeden niet terug. Als je ze bidt in Jezus' naam, daarmee zeg je ook, uw wil geschieden, niet mijn wil geschieden. Dus u mag het doen op uw manier. Al die gebeden, hè, ik vertelde net het voorbeeld over bidden voor mijn vrouw. Op een gegeven moment, ik ben zelfs gefrustreerd geweest. En God, wanneer, waarom luistert u nu niet naar mijn gebeden? En waarom doet u nu niet op de manier zoals ik het gebeden heb? Nou, het is maar goed dat hij dat niet heeft gedaan. Hij heeft wel geluisterd naar mijn hart, maar hij heeft mijn gebeden wel gehoord en verhoord op de manier wat het zelfs het beste voor mij is. En daar komt die vee van vorig jaar weer terug, vertrouwen. Wat zijn jouw gebeden? Heer, ik heb genezing nodig. Maar ja, ik heb laatst ook weer naar de spreker horen zeggen, die zegt, over, ja, moet ook lijden om Christus wil. En de ene zegt dat lijden om Christus wil te maken heeft met christenvervolging. Maar de andere zeggen dat lijden om Christus wil ook weer te maken heeft met dat je toch ziekte in je lijf kunt hebben enzovoort. Dus hoe moet ik daar nou mee omgaan? Ik weet niet meer wat ik moet bidden. Nou, dan bid ik maar niet meer voor genezing. Geparkeerde gebeden. Gebeden die we door teleurstelling of door angst of door leringen die ons in de war hebben gebracht, maar niet meer bidden. Terwijl Jezus gewoon zegt, bid nou gewoon. En ik maak er wel wat van. Ik bid voor genezing. Voor mezelf, voor anderen. Want God spreekt over een genezende God. En dan is mijn gebed een duif en Jezus doet er maar mee wat hij wil. En dan brengt hij het maar op zijn manier bij de Vader zoals hij het wil. Geparkeerde gebeden. Gebeden die je maar niet meer durft te bidden. Omdat je vast bang bent, straks bid ik verkeerd. Deze openbaring voor mij helpt mij. Om gewoon te bidden wat in mijn hart leeft. En het gewoon bij Jezus te brengen. En het dan ook bij Jezus te laten hoe hij het invult. Volgen jullie mij? Zien jullie ook hoe belangrijk dit is? Ik geloof dat wij een biddende gemeente mogen zijn. En het heeft niet te maken met hoe fantastisch dat eruit ziet. Of hoe hard dat klinkt. Of hoe geestelijk het klinkt. Of hoeveel er in tongen gesproken wordt. Of hoeveel niet in tongen gesproken wordt. Al die uitingen mogen er van mij allemaal bij. Maar een biddende gemeente is een gemeente die gewoon bidt. Die naar Jezus toe gaat. Als we hier een bidstond hebben voor de dienst. En je bidt hier heel hard mee. Of je zit in de zaal en je bidt daarmee. Wat maakt mij er nou uit? Als er maar gebeden wordt. Maar als je denkt, ik ga niet naar die bidstond omdat je denkt, van ik pas daar niet bij, want ik ben geen goede bidder, dan ga er dan alsjeblieft ook heen. En natuurlijk, in een bidstond is het goed om rekening te houden. Als er dan één iemand is die een half uur bidt en de ander komt niet meer aan bidden toe. Natuurlijk is het soms goed om wat kaders te geven enzovoort. Maar ik heb het daar nu even niet over. Ik heb het over, jij mag bidden. Jij mag aanbidden. Jij mag Jezus groot maken. Jij mag Jezus verhogen. En stel je voor, jij doet je handen een keer omhoog of je doet ze niet omhoog. Wat een ander daar ook voor denkt. Het gaat erom, wat doet Jezus met jouw uiting? Waarom uit jij je zoals je je uit? Bidden in Jezus' naam. Breng je geparkeerde gebeden, breng ze vandaag nog bij Jezus. En laat hem jouw gebed pakken, jouw duif, en eruit halen wat niet goed is. En jij hoeft het niet eens te zien wat hij eruit haalt. En hij maakt wat van me, van de vader zegt, goh, waar is die meneer van Weren toch een goede bidder? Bid je geparkeerde gebeden. Vraag aan Jezus waar je mee zit. Ga naar Jezus. Aanbid hem en bid. Amen. Bid voor elkaar. Bid voor genezing. Bid voor hoop. Bid voor bevrijding uit de crisis. En dan kun je daar weer onderwijs over. Ja, maar de crisis is de eindtijd en dit is wat God gegeven heeft. Dus je hoeft niet te bidden aan het einde van de crisis. Laat Jezus nou daarmee dealen hoe hij ermee wil dealen. En bid jij gewoon van, Heer, laat me hieruit komen. En als een ander daar niet voor wil bidden, ook elkaar niet veroordelen. Onze gebeden brengen we bij Jezus. En dan haalt hij er wel uit welke rotzooi er aan zit. Als wij te veel bezig zijn om elkaars offer te beoordelen, dan wordt er uiteindelijk niet meer geofferd. En dat is het grootste probleem. Hoor je wat ik zeg? Hoor je wat Jezus tegen jou zegt vanmorgen? Want voor mij, en daarmee wil ik ook afsluiten vanmorgen, is spreken iets heel anders geworden dan het voor mij 10 tot 15 jaar geleden was. Voor mij is spreken mogen verkondigen wat Jezus tot jou wil zeggen. Wat Jezus tegen jou te zeggen heeft deze ochtend. En dat is niet alleen spreken in een preek, maar dat is een hele dienst. Jezus heeft wat te zeggen tegen jou vandaag. Hij spreekt tegen jou nu op dit moment woorden van liefde. En hij zegt, kom lieve schat en breng jouw gebeden weer bij mij. Geef mij jouw gebeden, geef mij jouw aanbidding. Uit je naar mij zoals, kom bij mij. Kom bij mij met je aanbidding, kom bij mij met je gebeden. En ik wil ze aan de Vader presenteren en als je ze aan mij geeft en dan in mij word jij als mij. Niet je eigen gerechtigheid, maar mijn gerechtigheid. Hij bidt met je mee. Bid, bid. Bid, bid, bid. Eerst bidden, dan denken. Niet eerst denken, dan bidden. Bidden, bidden voor al die zaken. En in Jezus' naam, bij hem brengen. Amen.